Pas op, het volgende uur kan leiden tot wielenkoorts.
Wielrennen is hot in Nederland. Beachracers, MTB's, racepareltjes en retrobikes vliegen als warme broodjes over de toonbank. De retailers in Nederland hebben het zwaar. Mensen kopen alles liever online. Lekker makkelijk en vaak goedkoper. Maar lieve mensen, niet de fiets. De fiets koop je bij een specialist. Met een heerlijke espresso maakt de specialist je warm voor een nieuwe vriend of vriendin. Die vriend of vriendin die je over het strand trekt en met je over een berg heen ploetert. Met wie je uitkijkt naar de eerste lenterrit en met wie je baalt van weer een regenachtige dag. Beste luisteraars, wie kent het niet? De dag dat je je nieuwe vriend of vriendin voor de eerste keer achter op je auto zet of met veel tact in je auto legt. Nee, lieve mensen, fietsen koop je bij de specialist. U raadt het misschien al, vandaag zijn we bij een specialist. Gelf is zijn naam, van Salomo Bikes. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de podcast over wielrennen Arrière de la Course. Het komende uur gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van twee wielergekken die alles volgen vanaf de bank dicht voor de tv. Samen met wielerprof Peter Koning, want hij heeft echt verstand van wielrennen. Vandaag aflevering 15 en vandaag zijn we live aanwezig bij Salomo Bikes. Ik ben Michiel Beemster, tegenover mij zit die Peter Koning.
Zo, dat was eventjes een goede inleiding, Peter.
Ja, zeker.
Ja, we zitten niet alleen hier, hè? Nu zijn ze allemaal heel stil, maar net waren ze nog best wel... Kijk, we krijgen zelfs een applaus. Mooi. Nou, waar we eigenlijk altijd mee beginnen, en dat doen we natuurlijk ook, want het is gewoon een normale podcast. Ik zou zeggen, hoe voelen de benen?
Ja, de benen voelen goed, denk ik. Ik heb wel een tuinpartijtje gehad afgelopen zaterdag. Maar dat is even een beetje lastig. Maar ik heb vandaag al lange training gehad en het was super mooi weer om goede training te maken. En ik voel me wel goed.
Ja, want je had een tuinmoppartijtje gehad, wat je zegt, maar was het heel erg of viel het mee?
Nou, het was wel een flinke valpartij. Ik heb de Ronde van Drenthe gereden, of het dorpomloop van Drenthe, moet ik zeggen. En het was een heel nerveuze koers, omdat er niet zoveel wind stond. Was het gewoon echt lastig aan het begin om te vechten voor je plek als het ware. En op een gegeven moment, richting de kasseistrook, wordt het steeds nerveuzer en nerveuzer. En we draaien een smalle weg op waar het eigenlijk... gewoon nerveus was dat het echt trek en duw werd. Ja, op een gegeven moment maken een paar jongens een fout links van mij. En ik zat rond plek 15 tot 20. En ze vallen op links. En ik word meegenomen in die val. En ik val denk ik als vierde of vijfde bovenop een ander. Op iemand anders een fiets. En vervolgens is het lijkt wel oorlog. Dan blijven de fietsen achterop knallen. En boom, boom, boom. En voor ik het wist keek ik om en er lag er 60 man onderuit en stapels hoog achter me. Ja, toen duurde het super lang voordat ik mijn fiets had, die lag onderaan. En voordat ik weg was, was het al minuten voorbij. En toen was eigenlijk de koers over voor 60, 70 man. Ja. Dat was erg jammer.
Maar het is mooi, dat typeert ook wel weer een wielrenner. Je hebt het meteen over je fiets, maar wat had je zelf?
Nou, ik had wat last van mijn stuitje en mijn onderrug. Ik had door die impact van de renners die achterop kwamen, was eigenlijk nog meer dan de val zelf. Maar goed, dat hoort erbij. Of ik een bokswedstrijd gedaan heb in plaats van een wielerwedstrijd. Maar
het is toch wat.
Ja, het was wel gewoon een flinke valpartij zonder erg, zeggen ze in België.
Ja. Dus helaas zat dat weer niet helemaal mee. Zoals de laatste koers is steeds een beetje soms in mineur eindigen. Wat staat er voor de rest op het programma in de komende periode? Heb je een doel waar je nu naartoe werkt?
Zaterdag hebben we topcompetitiewedstrijd in de Braakman. En dan rijd ik voor het Fischia en dan kan ik daarmee op pad. En dan daarna werken we toe naar de Ronde van Kroatië in april.
Oké. Nou ja, dat moet hem ook wel worden, toch, Kroatië? De bergtrui vorige keer natuurlijk, dus die wordt sowieso verdedigd, toch?
Ja, zeker. Ik ga wel het best doen, maar ik ga ook wel voor een rit proberen.
Ja. Hey, we zijn met z'n tweeën. Nou, we zijn toch niet met z'n tweeën, want er zitten heel veel mensen om ons heen. Maar we missen iemand, want normaal gesproken is Wilco er ook bij. Wilco die is geopereerd, vandaag zelfs. Hij heeft vorige keer ook nog wel verteld dat hij aan zijn knie geopereerd moest worden, want hij had zijn kruisbanden gescheurd. Ik denk dat we maar even gaan bellen, toch?
Ja, laten we dat doen.
Gaan we. Yes, nu gaat hij over. En Wilco, zoals ook... Yes, voor mij is hij er al, hè?
Hey, hier is Wilco.
Jezus. Wilco.
Ja?
Wilco.
Hey.
Hoe gaat het, jongen? Hoe gaat het?
Dat was even een dagje vandaag. Ja.
Hebben ze de juiste dingen bij je weggehaald? Of,
Hey, alles zit er nog aan. Alles zit er zelfs wel toegevoegd. Dus,
okay. Toegevoegd zelfs?
Ja, toegevoegd zelfs.
Nu vraag ik me wel een beetje af, want de mensen weten misschien niet precies waar de operatie over ging. Maar wat was er gebeurd?
Ik heb vandaag een voorste kruisband reconstructie gehad.
Oké, okay, kijk.
Wat dus inhoudt dat ik een nieuwe voorste kruisband heb gekregen vandaag.
Oké. Okay.
En ja, dat is allemaal gebeurd met een potje voetbal.
Potje dus, voetbal. Je moet ook niet voetballen. Ja. Je moet eigenlijk gewoon wielrennen. Dat is veel,
alleen maar
veel veiliger.
Ja.
Peter heeft net over zijn valpartij verteld. Er lag 60 man op hem en jij gaat een potje voetballen en je schudt je kruisband. Dat kan
natuurlijk niet. Ja, nee, dat klopt. Dat, we hebben ook besloten om daarmee te stoppen. Alle focus op het fietsen.
Okay. Dus het herstel is vandaag ingezet en dat wordt veel wielrennen?
Ja, dat wordt heel veel wielrennen als alles weer goed en wel is.
Oké. Nou, mooi.
Maar ja. Ook fietsen gaat me niet altijd goed af, hoor. Ik weet of Peter het al verteld had. Maar een rondje met Peter fietsen, dat levert ook alleen maar lekker banden op.
Lekker banden? Of viel je ook? Nee, toch?
Nee, dat niet. Nee.
Oh, een lekker band. Okay.
Alleen maar een lekker band. Dus ook dat is niet altijd de garantie voor succes.
Kijk, elk nadeel heeft zijn voor- en andersom. Het is natuurlijk wel zo dat je de komende tijd heel veel koers kan kijken. Heb je het vandaag nog een beetje gevolgd?
Ik heb met een beetje geluk heb ik de laatste 1,5 kilometer van Groenewegen mogen kijken.
Oké, nee, wij gaan er sowieso nog straks veel dieper op in. Maar de komende weken hoeven we jou niet te vragen of je iets mist. Want dat wordt met het knietje omhoog op de bank dicht voor de tv, neem ik aan.
Ja, en Catalonië heb ik vandaag goed kunnen bekijken. Dus dat wordt lekker veel kijken inderdaad. Okay. Dat gaat geen probleem in zo'n gegeven.
Wilde je sowieso verbellen tijdens de eerste live podcast? Je zal het niet geloven, maar er zijn daadwerkelijk ook mensen gekomen. Dus dat is, dat is altijd mooi om te zien. En
het
is wel jammer dat jij niet, want jij bent toch wel een beetje de mooi boy van deze podcast. Dus ze kwamen eigenlijk voor jou, maar goed, helaas.
Wat de credits,
Ze moeten teleurstellen.
Ja, leuk dat ze allemaal gekomen zijn. En ook speciale dank aan Gelof uiteraard.
Ja, ze hoorden je niet hoor, want wij hebben natuurlijk telefoon. De rest heeft geen idee tegen wie ik nu praat. Het lijkt net of ik in mijn eentje een beetje wat aan het brabbelen ben. Maar we hopen de volgende keer dat je er gewoon weer bij bent. Hè? En dan gaan we zeker verder over praten.
Absoluut, zeker weten.
Oké, hou je tijd man.
Ja, thanks man. Okay. Succes man.
Doei. Ja, dat was leuk voor deze mensen die live bij de podcast aanwezig, want die hebben geen idee waar het over ging. Nou, het ging goed met hem. De mensen die de podcast nu luisteren wel. Even terugkomen de vorige podcast. Voor mij had ik een klein foutje gemaakt.
Ik zou het niet meer weten.
Nee, volgens mij had ik op een gegeven moment aangegeven dat onze grote vriend Lampaard de omloop in 2018 won. Maar dat was natuurlijk helemaal niet Lampaard, dat was Valgren.
Ja.
Dus dat hebben we hierbij bij recht gezet. We hebben best wel wat leuke reacties gehad. We hoeven niet elke keer in elke podcast te vertellen hoeveel leuke reacties we wel niet hebben gehad. Maar mensen weten ons steeds beter te vinden. We hadden ook weer een nieuw record qua aantallen, qua luistercijfers, dus dat is tof. Het is altijd wel mooi als mensen wat meer ratings kunnen geven op iTunes. Dat vinden we sowieso heel leuk. Dat is ook een beetje wat we vorige keer vertelden. De benzine die onze motor doet lopen. Dus mensen, wees niet bang. Het mag ook soms wel een beetje kritisch zijn. Niet te veel, want dat is een slechte benzine. Maar kom maar op. Even denken. Wat voor de rest hebben we niet zo heel veel foutjes gemaakt, toch?
Nee, volgens mij niet. Ik heb alleen maar leuke reacties gehad eigenlijk van vorige keer.
Ja. Nou ja, kijk, en laten we maar gauw dan ook eventjes verder gaan. Want we hebben net al in het eerste verhaaltje verteld dat we bij een speciaalzaak zijn. En misschien kan jij even heel kort vertellen waarom we hier zijn. En dan gaan we straks Gelof van Salomo bij even bijroepen.
Nou goed, zoals iedereen eigenlijk al weet, ben ik dit jaar een stapje terug gedaan om naar het continental niveau. En dan is alles een beetje anders dan normaal verwacht is als beroepsrenner. Dus dan heb je gewoon steun nodig uit je omgeving. En daarbij heb je ook gewoon steun nodig van een plaatselijke wielerzaak. En zo ben ik een beetje aanraking gekomen met Salomo Bikes. Maar ik denk dat Gelof dat net zo goed zelf ook goed uit kan leggen. En word ik goed geholpen en de service is goed. En dan is het voor mij heel makkelijk om zo'n zaak op te zoeken. Als ik wat problemen heb met mijn fietsen, zoals na een valpartij zaterdag. Ja, ik heb gewoon materiaal dat kapot is. En dan moet zo snel mogelijk moet ik weer trainen en weer op de fiets zitten. En als dan iemand is die gewoon blind kan vertrouwen en dan je materiaal weer in orde maakt, is dat gewoon onwijs belangrijk.
Ja. Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook, en het is ook echt een mooie zaak, want we staan hier met een aantal fietsen om ons heen. Ik heb net naar de prijskaart gekeken. Nou, ik verdien het niet elke maand. Dus ik moest wel een paar keer in mijn ogen knippen, maar ik vind echt te gek. Ik zou zeggen, Gelof, kom er eventjes bij en dan kan je zelf iets meer over doen. Want het is leuker om met iemand over iets te praten dan over iemand. Gelof van Jaarsveld. Ten eerste compliment bij het, je hebt echt een fantastische zaak hier. Misschien kan je eens even vertellen hoe je Peter precies hebt ontmoet en hoe jullie elkaar kennen. Gaat dat al ver of is dat echt sinds de laatste periode? Of leg eens uit.
Nou, Peter die heb ik voor het eerst ontmoet op een clubavond van Westfysia. Toen hebben we dat een keertje hier al in de winkel gehouden. En wat me toen al aansprak aan Peter is, er was een of andere discussie. Waarover weet ik niet meer precies. En toen zei Peter van, ja, ik ben overal al geweest en je moet positief blijven. En dat vond ik zo grappig. Dus ja, eigenlijk dat is wel blijven hangen. En Peter Koning ken ik wel qua naam. En ja, van het tijdrijden natuurlijk.
Ja.
Maar ik had hem nog nooit ontmoet. Dus toen had ik hem een keertje gezien. En voor de rest ja, was dat het voor een tijdje.
Oké.
Ja.
Nou, leuk. En we zitten in jouw zaak. Het is, je vertelde ons net al, je bent ooit in 2003 begonnen. En in deze zaak waar we nu zitten, ben je aan het ondernemen sinds 2014. Misschien kan je eventjes, hoe kom je op de naam? Want het is een, ja, je hoort het niet elke dag. Hoe is dat ontstaan?
Ja, ik heb ook ooit bedacht van, ja, weet je, ik wil iets waar je een fietsmerk mee kan maken.
Ja.
En weet je, ik heb het ook een beetje genept als het ware. Want ik dacht, je hebt Shimano en ik werkte toen bij Presto. Dus okay. Ik dacht, dat is iets met de O. Dus ik moet een winkelnaam met een O hebben.
Oké, serieus?
En, maar dat is het, zeg maar, het minder serieuze gedeelte. Maar zelf ben ik gelovig. En Salomo, dat is de koning Salomo uit de Bijbel. Dus ik dacht, dat vond ik wel een mooie match.
Ja.
En zo ben ik er eigenlijk, eerst heette denk ik Gelf van Jaarsveld fietsen.
Ja, ja, ja.
En later heb ik er dan Salomo-wijs van gemaakt.
Dus dat klonk iets minder sexy. En dus dacht je, ik moet nu een goede, sterke naam hebben die bij iedereen blijft hangen. En,
nou ja, weet je, iedereen heeft al zijn achternaam als winkelnaam. En dat kan prima zijn, alleen ik vond dit beter.
Oké, okay. Ja. Nou ja, goed, ik keur het goed. Mooi verhaal, mooi,
ja,
verhaal.
Ja.
Hey, we hebben echt net eventjes, voor toen we waren hier op tijd om alles neer te zetten, om het te voortbereiden voor het grote publiek wat hier vandaag aanwezig is. De knipoog natuurlijk. En je liet wat fietsen zien. En waar rij je nou zelf op, als ik vragen mag?
Ja, ik rij zelf op een Cervelo.
Okay.
Dus als wegfiets. En ja, weet je, het is ook het is vooral liefhebberij. En wat ik heel erg leuk vind, is het fietsen van wat langere afstanden. En ja, met het tijdperk van de carbon hoge wielen en zo. Ja, dat ziet er mooi uit. Maar als je zelf wat vaker fietst, merk je ook dat op een lange afstand, als een fiets gewoon aerodynamisch goed is, dan scheelt dat gewoon.
Ja.
En ook al is fietsen heel erg leuk, je wil alsnog zo snel mogelijk van A naar B. Dus dat is, zeg maar, mijn hoofdfiets waar ik zelf op rij.
En jij hebt het over de langere afstanden, waar moet ik dan aan denken?
Nou, meer dan 80.
Als ik met Peter over langere afstanden heb, hebben we het over Milaan-Sanremo afstanden, volgens mij. Maar nee,
ik zal...
Ik vind het heel ver al, hoor, 80 kilometer.
Nee, hoor, ik zal even serieus worden, maar ik wat, zeg maar, langere afstanden, gewoon 250 plus, zeg maar.
Oké, en dat draai je dan vaak ook, of niet?
Nou, dat is meer als ik... dat doe ik dan in de zomer, als ik vakantie heb of zo, weet je. Ik ben 2 jaar geleden dan naar de Eifel gefietst,
ja,
in 2 dagen. Met 1 overnachting en ieder jaar is een beurs in Duitsland en dan fietsen we daar naartoe. Dus dan, ja, dan zit je 8 uur op de fiets en dan 1 nachtje overnachten en dan weer terug. Ja.
Oké. Okay. Nou goed, ik vraag me sowieso af hoe je dat dan doet met vakantie, want we zijn hier eventjes net geweest en volgens mij was het echt super druk. Dus, dus heb je wel tijd dan voor vakantie?
Nee, maar af en toe maak je dat.
Dat moet wel, dat moet wel.
Ja,
ja. Ja, dat is ook wel belangrijk. Nou, je gaf net al een beetje aan, het is echt ontstaan uit een passie. Is dat ook een beetje het succes van de fietsen speciaalzaak, of juist meer zoals de wielren speciaalzaak, dat er zoveel passie in ligt en dat mensen juist niet die fiets online kopen en toch juist naar een winkel gaan daarvoor?
Ja, het is denk ik een must dat je een liefhebber bent, anders dan weet je niet waar het over gaat. En het is ook wel bijna een must om wel wat, ja, zelf te fietsen en gefietst te hebben, weet je. Dan weet je waar het over gaat. En dat is wel een onderdeel van het succes.
Oké. En je gaf net aan de Cervelo. Is dat dan ook het merk wat je het meest voert? Of zijn er ook echt, heb je ook wat andere merken die veel verkocht worden? Is echt Cervelo bij jou de fiets?
Nou, de Cervelo is een beetje een high-end merk, wat ik natuurlijk zelf wel heel erg graag verkoop. Maar als je het hebt over het meeste, dan heb ik wel wat meer breedte merken ook daarnaast.
Oké. En wat is jou eigenlijk jouw favoriete fietsmerk? Mag je dat zeggen? Want je rijdt natuurlijk nu op een Benotti.
Kijk, weet je, er is sowieso voor elke renner is eigenlijk een fiets. Is iets heel belangrijk in zijn carrière eigenlijk. Maar om echt te zeggen wat nou het beste fiets. Kijk, alle top, wat geldt, zeg, high-end fietsenmerk. Ik heb allemaal een eigen topmodel. En die hebben vaak een klimmodel en een aero-model. En die top zal heel dicht bij elkaar liggen. En dan is het meer een beetje design of de type waar je op valt. Dat zal voor jou de ideale bike zijn. Maar ik denk, als een tijdrijder zijnde, vind ik een tijdritfiets natuurlijk gewoon leuker dan een klimfiets of een wegfiets. En ja, dan heb ik nu met de Cervelo P5 heb ik nu gewoon voor mijn gevoel het allerbeste fiets die er is.
Maar dat is toch ook iets van de laatste jaren volgens mij dan. Kijk, je had natuurlijk al een tijdritfiets. We hebben de meest gekke fietsen voorbij zien komen in het Boardman tijdperk. Volgens mij was dat, kon je het bijna niet meer een fiets noemen. Maar dan, ik hoorde de laatste tijd steeds vaker mensen praten over een klimfiets en over een Roubaix-fiets. Een Roubaix-fiets misschien wat langer. Maar is dat is toch iets van de laatste jaren? Of is dat al wel iets langer al gaande?
Nou, ik denk dat wel de laatste jaren wordt het steeds specifieker. Dan gaan ze echt op zoek naar de laatste percentjes die het verschil kunnen maken in de koers. En juist daarvoor is het gewicht heel belangrijk en stijfheid voor bergop. Maar het aerodynamisch vlak voor de klassiekers is dat juist heel erg belangrijk. En dan gaan ze meer focussen op een stijvere fiets die aerodynamischer is dan een fiets die extra licht is. Want voor de kassei heb je eigenlijk niks aan een lichte fiets. Dan wil je gewoon zo snel mogelijk overheen en dan heb je niks aan dat licht is.
Maar maakt dat ook niet het, misschien kan jij er wat meer over zeggen, maakt dat ook niet het verschil tussen de topteams en de wat mindere teams niet straks ontzettend groot met al die specialiteiten ook qua fietsen? Is dat straks nog wel te doen voor teams?
Ja, ik weet niet hoe dat zeg maar zit in Pro Tour, omdat daar zie ik wel bij iedere ploeg meerdere fietsen. Dus in principe twee, een aerobike en een klimfiets, zeg maar. Dus ja, of dat het echt het verschil gaat maken, dat
is moeilijk.
Ja, dat vraag je aan mij, maar ik denk dat Peter daar beter op kan antwoorden. Ik denk
voornamelijk in de kleinere teams, waar het budget niet zo groot is, ja. Dat je daar het moeilijker wordt. En we hadden net even voor de podcastopname over gehad over een kleur samenstellen van een fiets. Dus stel je voor, Dumoulin komt in een leiderstrui. Is het voor een Cervelo super interessant om dan een gele trui in de Tour de France dan een gele fiets te hebben. Ja. Of een fiets met gele details. En dat maakt een brand, een merk als het Cervelo, is dat er super interessant. En dan gaan ze op alles op inspringen. Maar als het een kleine team zijn met een kleine merk, die kan er niet op inspringen omdat er gewoon de middelen daar niet voor zijn. Dus ja, het verschil in materiaal voor de grote teams zal allemaal redelijk gelijk zijn. Maar voor de kleinere teams is het moeilijk, want dan is het gewoon een financieel plaatje.
Ja, maar wat ik eigenlijk ook meer bedoel is van, merk je dan echt, stel je hebt een klimfiets, maar bij de kleinere teams hebben ze één fiets. Is daar nu zoveel verschil tussen? Ga je echt 15 tot 30 seconden sneller die klim op?
Ja, zeker weten. Ja? Goed, de fiets is gewoon heel belangrijk. Het is gewoon het gereedschap eigenlijk waar je mee moet werken. En ik gaf een heel simpel voorbeeld. Als jij een fiets hebt die oud is, dan ik het vergelijken als een timmerman bijvoorbeeld met een schroevendraaier 100 schroeven in het plafond draait.
Okay.
Of met een schroeftol 100 schroeven in het plafond. Dat gaat natuurlijk
een mooie vergelijking van een verschil. Ja.
En dat gaat gewoon hier uit om details. Vooral in de top. En dat is gewoon zo belangrijk.
Ja. Oké. Nou ja, goed. Ik vind het sowieso super tof dat we hier vandaag aanwezig mogen zijn. Als het mag, komen we zeker vaker langs. En,
gezellig.
Misschien kan je nog even je website noemen en eventjes je Instagram en je Facebook. Dat mensen straks denken, nou, ik wil een nieuwe Cervelo. Dus daar moet ik zeker bij Salomo zijn.
Ja, precies. Ja, website is één. Maar in principe, ja, denk ik heel veel luisteraars uit de regio. Het is een medemblik, Salomon Bikes, Dissel 15.
Ja, en wat is de website?
Salomonbikes.nl.
Salomonbikes.nl, oké. Ja. Super, nou, Gelf, dankjewel. En er wordt hier inmiddels een biertje aangeboden. Ik lust er wel eentje, hoor. Ja, kijk, zeker. Peter mag niet drinken, dus ik drink er wel op. Of mag je wel drinken?
Nee.
Gelf, dankjewel. En er zijn zeker nog meer mensen hier. Daar gaan we straks ook eventjes mee spreken. We hebben onder andere vriend van de show Bart Mol, die we ook even gaan vragen hoe ze schaatsseizoen is geweest. En of hij inmiddels al gestopt is met de klun-training. We hebben de jongens van Rap My Bike. Die gaan wat meer vertellen over toch wel een uniek nieuw iets in het wielrennen. Dat je eigenlijk je fietsen kan pimpen. Zo kan ik het best een beetje benoemen, toch?
Ja, zeker. Ja, heel mooi, heel leuk concept. Ja.
Nou, dan gaan we ook nog even zo. En Eline van Cycle Capital is aanwezig. Die gaat ons wat verder vertellen hoe het met het project staat. Maar wij gaan eerst eventjes de laatste weken eigenlijk bespreken. Want er is weer heel veel gebeurd, hè?
Ach, verschrikkelijk, ja. Er is echt heel veel koers op tv gereden de laatste weken. En je hoort al vaker nou dat de mensen een beetje verzadigd raken. Maar ik zit nog steeds op het puntje van mijn stoel als ik zie dat ja, Milan Sanremo bijvoorbeeld, dat alles eigenlijk in de laatste 10 kilometer gebeurt. En dan ja, zo'n finale en dan prachtige winnaar. Ik had het wel voorspeld, maar ja, goed.
Ja, dat zeker voorspeld. Prachtig. Maar laten we even beginnen bij het begin. We zijn de laatste keer geëindigd met Parijs-Nice en het Tirreno Adriatico. Op het moment van de laatste podcast was dit Tirreno nog bezig. Dat het zo zou eindigen hadden we niet verwacht, hè?
Nee, zeker niet.
Ja, goed. Ongekend, hè? Heb je hem live gezien, die tijdrit met Adam Yates en Roglic?
Nee, ik heb niet live gezien, want ik was natuurlijk druk aan het fietsen.
Ja, uiteraard.
Maar ik heb wel teruggezien en dat het op een seconde verschil is ja, aan het eind. Dat is natuurlijk wel echt minimaal. En ja, dat laat ook weer zien in wat voor tijdperk we nu zitten. Het scheelt zo. Het is zo dicht bij elkaar. En die verschillen worden steeds kleiner en kleiner, lijkt wel. En het lijkt of iedereen goed getraind heeft, in de vorm is en optimaal aan de start staat van elke wedstrijd. En ja, dat ga je zien in de uitslagen. Het is gewoon 1 seconde. Wat is 1 seconde?
1 seconde. En het mooie was ook dat op een gegeven moment bij de podiumceremonie was alleen de trui van Mitchelton Scott was aanwezig. En de organisatie had het niet door en die wilde eigenlijk Roglic die trui aangeven. En volgens mij was het op een gegeven moment Vogelsang die zei tegen Roglic van, hey, die trui is niet goed.
Ja,
en ja, uiteindelijk stond hij daar zonder trui op het podium. Dus dat was wel een beetje een flat, hè?
Ja.
Maar het was eigenlijk nog veel zuurder voor de NBA die daar gewoon zijn trui eigenlijk uitgereikt zag worden aan Roglic. En dat het op 1 seconde was. Veel Nederlanders ook in de top 10. Nou, Tommy uiteraard, Poels en Ome. Nou, dat ja, ziet er goed uit. Het is wel een beetje zo dat de Nederlanders tot nu toe net een beetje tekort komen voor de echte topplaatsen. Behalve natuurlijk 1 grote uitzondering. Daar gaan we het zo verder nog over hebben. En Victor. Victor begint aardig op weg te gaan naar een van de betere tijdrijders.
Ja, hij zit nou in Mexico, geloof ik. Ja. Ik las echt dat hij voor het werelduurrecord nu in Mexico is gekomen. Ja. Maar ja, goed, dat laat ook weer zien. Als je alleen maar focust op het tijdrijden, in dit geval het werelduurrecord, dat je gewoon weer een stap kan maken ten opzichte van alle anderen. En hij deed natuurlijk al afgelopen jaren mee met de Europese titels. Maar ja, als je echt kan toeleggen op 1 ding, dan ga je gewoon weer verbeteren. En ja, nou laat hij zien in tussen de wereldtop, want dan mag je gewoon zeggen, alle toppers waren er. En iedereen leek wel een topvorm te zijn dat hij gewoon daar wint tussen de wereldtop. Dus hij heeft gewoon de aansluiting nu gemaakt. En dan vraag 2 is als je weer meer op de weg gaat koersen, of je dat dan vast kan houden of dan weer dat het een beetje minder wordt. Maar ja, hij heeft goede kansen voor het werelduurrecord.
Ja, en de Belgen die omarmen hem uiteraard meteen helemaal. Want ze hadden zelfs ergens een onderzoekje gedaan of dat dit de tijdrijden stimuleerde bij de jeugd in België. En ze waren tot de conclusie gekomen dat het hielp. Dus dat was een mooie conclusie.
Ja, maar dat is natuurlijk met alles zo in België. Als er eentje hard fietsen, dan is het gelijk een hype.
Victor de tijdrij. Nou, dat zou een Suske Wiske naam kunnen zijn. Hey, Parijs-Nice. Nou, die was natuurlijk wel eigenlijk iets eerder afgelopen. Maar ja, er is 1 jongen die daar natuurlijk gigantisch bovenuit stond. Dat was Bernal, denk ik.
Ja, zeker weten. Voor mij al, als je als 60 kilo renner, ik weet niet precies hoeveel je is, denk ik 60 of 61 kilo, 22 jaar, de waaier opzet samen met Kwiatkowski en eigenlijk heel peloton naar huis rijdt, ja, ja, dan ben je gewoon een nieuwe grote ster die voor mij per al in de Giro gaat winnen.
Ik hoorde Brailsford zeggen dat op een gegeven moment de dag van die waaier, dat hij aan Luc Rowe vroeg hoe dat nou precies werkte. En die legde het hem uit en in de middag reed hij iedereen aan stront.
Ja, het is echt heel knap. Ik weet hoe het is om een goede waaier te kunnen trekken. Maar daar heb je echt gewoon heel veel vermogen voor nodig. En als je 60 kilo bent, dan heb je gewoon dat vermogen minder dan de andere jongetjes. Ja. En dit is echt niet normaal wat hij laat zien. Het is echt wel wereldklasse. Dus ik ben echt heel benieuwd naar de Giro.
Ja, en voor mij is je pas 22, hè?
Ja, hij is heel jong.
22, dus dat... Ja, ik denk dat hij, waar hij de komende jaren gaat rijden, dat wel heel lastig wordt om hem te verslaan.
Ja, zeker. Nou goed, we zijn sowieso wel toppers nu. Ik denk dat er heel veel hele jonge generatie aan zit, die eigenlijk er al is.
Colombianen.
Ja, Colombianen, maar ook jongens als de Yates-broeders. Ja, ga er maar rekening mee houden. Als ze straks met z'n 2 aan de start staan, dan moeten ze kunnen ze altijd uitspelen.
Ja, ja, zeker.
Dus echt, dat wordt nog wel een mooie wedstrijd dit jaar.
Ja. Nou, dan gaan we verder in het jaarschema en dan komen we uit in Nokeren. Nou, als eerste de dameskoers werd daar gewonnen door Lorena Wiebes. Nou, het was voor mij ik had haar naam wel eens voorbij zien komen, maar het was, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ze deed het met overmacht, hè?
Ja, ik had het alleen de sprint gezien bergop op Nokerenberg op de Kasseien. Dat was wel indrukwekkend, ja. Ik had het ook nog niet eerlijk gezegd van haar gehoord. Het is natuurlijk gewoon opkomend talent.
Ja.
En met zoveel toppers in Nederland, dan is het heel lastig om de tweede rij ook goed in de gaten te houden. Maar ja, dat laat ook zien dat bij de vrouwen de Nederlandse breedte ook weer in de breedte gaat. Veel beter dan afgelopen jaar.
Nou ja, je ziet gewoon dat dat het een nieuw talent is. En met name dus gewoon een poncheur zou je het kunnen noemen. Misschien eigenlijk ook wel meer een sprinter.
Nou, ik denk dat je een sprinter mag noemen. Als je op een nokere berg kan winnen, dan ben je gewoon een sprinter in mijn hoofd.
Ja, ja. En dan de mannen. Nou, het, wat ik persoonlijk jammer vond, is dat alle aandacht eigenlijk naar Van der Poel toe ging. Ik moet er ook wel even bij zeggen dat het zelfs... hij viel natuurlijk zwaar. Dat zullen de meeste mensen ook wel inmiddels geweten, want het heeft een beetje overal gestaan. Maar op hetzelfde moment ging ook Floris Gertsen echt gigantisch hard onderuit. Ik weet niet of je dat ook gezien hebt, hoe die door de lucht vloog. Ja. We hebben het in onze appgroep zelfs nog even met beeldjes kunnen vertragen wat er nou precies gebeurde. Want de dacht is dat hij de veroorzaker was van de valpartij, maar dat was hij niet, want hij lag er zelf bij. Maar wat er eigenlijk daarnaast nog gebeurde, is dat natuurlijk een hele mooie winnaar was met de Kees Bol.
Zeker weten. Ja, het is gewoon weer een Nederlander die laat zien dat hij ook gewoon koers kan winnen op het hoogste niveau. En die jongen die is eerstejaars prof, die komt van Zeg Racing af. En hetzelfde als trek dat Fabio Jakers heeft doorlopen. Vorig jaar eerstejaars prof en dan nokere koers winnen. En dit jaar doet Kees Bol precies hetzelfde. En ik denk dat we in de toekomst zeker nog wat van hem gaan zien. En misschien zal het niet zoveel overwinningen zijn dan wat Fabio Jakobs laat zien. Omdat het toch iets meer puur sprinter is dan Kees. Maar hij gaat zeker zijn kans krijgen. Als hij dit nu laat zien, dan zal het een luxe knecht worden. En zodra de kopman er niet bij is, dan gaat hij voor zijn kans mogen gaan rijden.
Ja, het was de eerste van Sunweb pas. Dus dat was ook sowieso een hele mooie voor het team. Het was gewoon jammer dat hij niet de aandacht echt kreeg daardoor. Noker is dan ook natuurlijk niet een Ronde van Vlaanderen of een E3-prijs qua niveau. Maar ja, om meteen daar maar te staan. En het was ook niet zomaar even een sprintje, hè? Want hij won ook echt gewoon goed.
Ja, ik klopt. Pascal Akkerman, dat is gewoon, die hoort nu bij de sprinttop. Dus dan laat je echt wel zien dat je hard aan kan komen. En dan ben je gewoon bij het rijtje de beste sprinters.
Ja, want
hij moet het wel laten zien in een echte massasprint, maar dit is natuurlijk gewoon op de macht. Dus de power heb je. En al heb eigenlijk alle papieren om een goede sprint te kunnen rijden, die heb je. En ja, dat moet nou uit gaan wijzen in de massasprint of in sprint van een kleinere groep. En ik ben heel benieuwd. Ik ga het zeker in de gaten houden.
En hij krijgt ook wel de mogelijkheden bij Sunweb. Want Sunweb heeft natuurlijk gewoon de focus niet per se maar alleen op de sprints. Ze hebben ook wel Walscheid natuurlijk, wat gewoon een goede sprinter is.
Maar goed, hij heeft de kans al gekregen om nu te sprinten. En Walscheid was de renner die hem aantrok. Ik zag het gelijk al met de kilometer te gaan. Want ik heb natuurlijk afgelopen jaar ook gewoon gereden daar. Ik weet als jij nog twee man voor je hebt met de kilometer te gaan. Het is een afdaling eigenlijk naar de voet van Nokerenberg. En dan komt er niemand meer overheen. En dan als Walscheid, die is 85 kilo of zwaarder bijna. Als die zichzelf naar beneden gooit, dan hoef je alleen maar overheen te komen. En ja, die laat zich afzakken en daar knallen ze tegenop. En daar kan die jongen niks aan doen, want dat hoort gewoon bij zijn werk.
Nee, dat is
en dat was gewoon een supermooie overwinning.
Het leek met die valpartij dat op een gegeven moment een renner volgens mij... ik weet niet eens meer wie dat was, maar was het wel Loonse team, het Waalse team, die een rare actie maken. Maar het was gewoon een bijkomstigheid van verschillende... het ging net even overal verkeerd en daardoor kwam die valpartij natuurlijk uit voort.
Ja.
Maar Kees Bol, gewoon een fantastische overwinning voor hem. En daarom is het ook gewoon belangrijk om dat te herinneren. We weten dat Van der Poel inmiddels weer heel hard rijdt. Dus daarom is het ook gewoon goed dat Kees Bol daar ook in wordt geëerd.
Ja, zeker weten.
Dan Milan Sanremo. Jij zei het al, Alaphilippe gaat winnen.
Ja,
vooral het laatste gedeelte. Ik moet toch zeggen, ik kom moeilijk door Milan Sanremo heen. Het is een gigantisch lange koers. Dat is ook het mooie er misschien wel aan, omdat het heel slopend is. Maar ja, als je de laatste 15 kilometer kijkt, dan heb je niet veel van de koers voor de rest gemist.
Nee, maar goed, dat is ook een typische Milan Sanremo. En dat is natuurlijk ook 50 jaar terug was het anders. Dan koersten ze gewoon nog veel langer. En nu is het gewoon de koers in de laatste twee klimmetjes met de Cipressa en de Poggio. En daarna is het gewoon vaker sprint geweest. Maar het mooiste, wat mij het mooie is van Milan Sanremo, is dat het altijd een mix is tussen punchers en sprinters. En ene jaar de winter sprinter, het andere jaar winter punchers. En soms wint een aantal jaar per rij een punter of een sprinter.
Ja.
En dat maakt die koers juist zo leuk. En je ziet nu gewoon dat er echt met een plan en tactiek dat erbij komt kijken om zo'n koers hard te maken. Of ja, verschillende, zoals de Wolfpack dan, met Alaphilippe, Gilbert, Stibar en Lampard. Die kiezen duidelijk kaart Viviani. En ze hebben gewoon een plan B, dat ze het hard gaan maken voor Alaphilippe. Dus ze gaan er al vanuit dat we het gewoon heel hard gaan maken.
Ja.
En we gokken op plan B. En als dan plan A lukt, dan hebben we Viviani achter de hand. En die is misschien iets minder in vorm. En dat hebben we vandaag ook nog gezien. Alleen, voor mij stond voor de voorfase. Die gaat op de Poggio. En die gaat zo hard aan dat hij met 3 of 4 minuten naar de finish gaat. En dan wint hij. En ik had niet verwacht dat hij met een kleine groep. Met een groep met elite renners. Zo moet je het eigenlijk noemen. Want,
wat voor groep was dat zeg?
Het was echt allemaal toppers. Jongens die grote rondes gewoon hebben. Klassementsrenners.
Ja.
Klassieke renners. Sprinters. Alles zat bij elkaar eigenlijk in die eerste groep. En ja, dat Trentin die maakt in mijn ogen gewoon de cruciale fout om aan te gaan. En die had nooit moet gewoon blijven zitten. En die gaat dan sprinten voor de overwinning. Ik had zeker gedacht dat Trentin zou winnen dan. En
ja, je had Trentin hoger ingeschaald dan Sagan?
Ja, zeker weten. Sagan komt natuurlijk terug nu. En dan is altijd afwachten hoe dat uitpakt. Maar ja, Trentin die had gewoon een heel goede pier om te winnen. En die valt aan. En dat is gewoon in mijn ogen gewoon een domme fout. Ja. Maar Alaphilippe had vorige week laten zien in de Tirreno dat hij de massasprint wint. Dus daarvoor was mijn keuze Alaphilippe gezag. En hij gaat en aanvallen en hij kan sprinten. Dus ja, die gaan ze niet kloppen. En dat gebeurde ook.
Nee. En Van Aert zat er weer goed bij?
Ja, dat was zeker wel een verrassing voor mij. Wout van Aert is natuurlijk lange afstand. En ja, hij heeft de hele winter natuurlijk op een uur crossen gedaan eigenlijk. Ja. Ja, en dan opeens 6 uur plus. Dat is heel iets anders dan een Strade Bianchi van 180 kilometer. Of wat ook super zwaar is natuurlijk, daar niet van. Maar die uren, die tellen gewoon. En ik heb ooit wel eens Oscar Freire horen zeggen dat energie moet je besparen. Elke, wat die je kan besparen totdat de Cipressa en de Poggio begint, die moet je sparen, want dan heb je het nodig.
Ja. Maar dat nam Oscar Freire sowieso wel heel erg.
Ja, maar goed, daar heb je ook een aantal keer gewonnen. Ja, en zeker. Heel veel renners niet.
Ja, ik heb al meerdere keren nu ook verhalen gehoord over Oscar Freire. Dat hij dan had overal last van, maar hij kon altijd wel nog een flinke uur of 2 uur lang tennissen. Dus,
ik heb ook wel van Crane Brown, die is natuurlijk ploegmaat van mij geweest. Die zegt ook wel, hij is ook wel in de koers geweest. En dan stonden ze bij de stad en zegt, waar zijn mijn schoenen? En was hij zijn schoenen vergeten om naar de stad. En dan zegt hij zo, jij moet toch op mijn schoenen passen. En dan had hij gewoon begon te snauwen op de staf in plaats van dat hij zijn eigen schoenen mee had.
Ja. Ja, zo zijn er voor mij echt duizenden verhalen over, over Freire. Ook dat hij op een gegeven moment, voor mij samen met Kroon, liepen ze met z'n tweeën op de kamer. En uiteindelijk bleek dat ze elkaars rugnummers op hadden. Dus ze reden in de koers met de verkeerde rugnummers op. Dus goed. Dat zijn mooie verhalen uit de koers, om het zo maar te zeggen. Wie me ook verder opviel was Nase. We hebben vorige keer een beetje grapjes over Nase gemaakt. Omdat hij zei dat hij in de Belgische klassiekers op elk klimmetje verder de beste zou zijn. Maar hij komt nu wel aardig dichtbij. Als hij zo doorgaat, dan is hij misschien wel de man voor de Ronde van Vlaanderen.
Ja, zeker. Ik ben ook verbaasd dat Nase. Maar in mijn ogen had hij misschien een keertje alles of niks moeten proberen op de Poggio. Dus eerder begin een beetje Alain Nibali vorig jaar. Had hij zeker nog een goede kans gehad. Want die jongen die heeft gewoon top voor hem. En dan, die gaan we zeker zien komende weken. Maar die had gewoon een keer moeten proberen, alles of niks. Al heb je ook een hele goede sprint. Hè? En als hij gewoon een keuze had gemaakt, of aanvallen of wachten en niet een beetje half, want dat deed hij uiteindelijk. Hij ging gewoon een beetje half. Ja, en daar heb je energie verspild voor de sprint en niet alles in een aanval of alles op een sprint. Dus ja, hij wist niet precies in mijn ogen wat hij moest doen en dan kies je gewoon voor allebei eigenlijk.
Ja, tot slot Sagan. Jij vond dat hij een grote fout maakte, toch? Of was dat Wilco die dat echt?
Ja, Wilco die zei dat hij gewoon aan moest gaan. En dat ben ik al mee eens. Die laat zichzelf insluiten eigenlijk. En hij maakt gewoon een beginnersfout. Maar goed, Sagan die is natuurlijk een beetje ziek geweest de laatste weken. En die moet je nooit afschrijven. Want je ziet maar, hij zit eruit gewoon met de top 10. Eigenlijk die Poggio is gewoon super sterk. Dus schrijf Sagan nooit af. Alleen hij had altijd een kant moeten blijven. Dat hij niet ingesloten kwam. En nou komen ze van beide kanten. Dan raak je ingesloten en dan ben je klaar. En ja, dat is gewoon een goede fout. Een grote fout geweest van hem. Dat hij zichzelf laat insluiten.
Ja, ja. Nou, in ieder geval hebben we wel weer een aantal namen gezien die zeker de komende koersen nog terug gaan komen. Met name Nase. Eind gaan we nog even kijken wat we denken. Wie gaat winnen de komende tijd. Maar Nase heeft wel indruk gemaakt. En ik vond dat hij wat bravoerig was de laatste maanden. Maar als je zo gaat rijden, dan mag je dat ook misschien wel een beetje zijn. Catalonië. Eigenlijk net begonnen. Tenminste, net begonnen op het moment van het maken van deze podcast zijn er 3 etappes geweest. De Gent, Matthews en Yates hebben de etappes gewonnen. De Gent was wel echt een strafstraaltje.
Ja, mooi hè. Dat vind ik eigenlijk misschien wel mijn hoogtepunt nog van afgelopen week. Afgelopen anderhalve week dan. Maar ja, goed. Hij laat eigenlijk zien dat hij gewoon een renner is die je niet moet onderschatten. En ik ben een beetje zelf type renner. Daarom vind ik het ook mooi vanuit de kopgroep aanvallen en een heel lange solo en dan winnen. Er is eigenlijk bijna niks mooiers in mijn ogen dan solo winnen. En hij laat gewoon zien dat hij niet met hem te sollen valt. En hij valt aan op een moment waar iedereen denkt, oh, dat is wat te vroeg. En hij maakt gewoon gehakt van de rest. En ja, heel indrukwekkend hoe je dat dan afrondt.
Ik ken toevallig wel een renner die ooit een keer in Argentinië op zo'n manier een koers won. Ik weet niet of jij die ook nog kan herinneren.
Nou, ik zei toevallig thuis tegen aan tafel van als die vermogensvuil wat online was gezet was een beetje over mijn vermogensvuil inleggen, dan was het een beetje gelijkwaardig.
Okay.
En ja, dan typeert wel een beetje. Ik ken dat gevoel wat hij gevoeld heeft. En ja, dat is gewoon ontzettend gaaf. Als je weet dat je nog 2 minuten voorsprong hebt dan, en je moet nog een paar kilometer. Ja, dan zit je alleen maar te genieten in de laatste 10 kilometer. Weet je al dat je gewonnen hebt als je niks geks doet. En dat is echt kicken. En ik denk al dat hij het geweten heeft met 35 kilometer te gaan, bewijzen van. Want
dat hij hem ging winnen.
Ja, want hij weet wat hij kan. Hij weet wat hij moet doen. Hij weet wat hij moet trappen. En dat weet ik ook. En als je dan zoveel ruimte hebt, ja, dan is het gewoon klaar.
Ja, ik echt petje af. En hij doet het toch elke keer weer. En elk seizoen doet hij het weer een keer. En hij heeft het nu al redelijk vroeg het seizoen alweer een keer bewezen. Vandaag, de dag dat we potjes maken, won Yates. Maar Wenning speelde een hoofdrol. Ja, het is toch altijd wel mooi om te zien hoe harkend hij zo'n berg opgaat. Ik hoorde ook in het verslag dat hij het vervelend vindt dat hij steeds op die manier wordt benoemd. Maar je kan het er ook niet omheen. Ik bedoel, hij rijdt het met gewoon het buitenblad, dan rijdt hij een berg op.
Ja, het is echt een vechter, zo ziet het eruit. En ja, daar krijg je stempel van. Als jij een beetje als een vechter eruit ziet, dan word je als een vechter bestempeld. En bij Pieter zie je gewoon heel erg dat hij ervoor knokt. En dat hij laat zien dat hij met grinta, zeggen ze in de wielersport,
absoluut wil om te winnen.
Dat hij echt graag wil. En dat maakt wel zo'n renner als Pieter gewoon een super mooi voor Nederlandse wielren ook.
Ja, ja. Ja, en vandaag tot slot. Dan hebben we eigenlijk alle koersen van de laatste weken gehad. De driedaagse De Panne, die 1 dag was. Ik denk dat niemand het snapt. Maar blijkbaar vinden ze die naam zo belangrijk. Als ze het gewoon De Panne zouden noemen, dan zou ook iedereen het snappen. Maar het was de 3-daagse De Panne op 1 dag. En hij was ook vroeg af. Het was dus het was een beetje een rare koers, vond ik het. Het was dodelijk saai ook tot het einde, wat toch echt wel in één keer spectaculair werd.
Ja, ik had de laatste 20 kilometer geloof ik gezien. En ik zag eerst een valpartij en dat vond ik wel erg opmerkelijk. Dan komen ze van een bredere weg af en ze gaan een smallere weg op. En dan komen 2 renners in de berm en die vallen over een vanger alleen. En dan zie je dat er 6-7 renners tegen de grond gaan en de hele weg wordt geblokkeerd. En dan zie je een renner van Mitch en Scott, Michael Hepburn, Happy. Ik ken Happy best wel goed. En die stopt, die zet zijn fiets aan de kant en die gaat een mede-collega helpen om hem weer terug op de fiets te zetten. En die gaat eigenlijk zeggen van, nee, gaat goed met je, in plaats van die zelf gewoon zijn wedstrijd doorgaat.
Oké.
Laat hij gewoon iets zien.
Niet zijn teamgenoot?
Ja, nee, niet zijn teamgenoot. We rennen van Israël en van Cycling Academy en die helpt hij gewoon. En dat is wel echt wel, vond ik een heel mooi opmerkement vandaag. En daarnaast zie je dat het 1 grote chaos is naar de sprintvoorbereiding toe. En ik weet hoe het is in Kokzijde met al die tramrails. Is het echt gewoon je billen bij elkaar soms en dan niet kijken in de bocht. En dan probeer je dat je goed zit en dan zie je nog een gaatje en dan kun je induiken om nog iemand goed naar voren te brengen. En vandaag zag je dat er gewoon geen controle was in de voorbereiding op. En dat Groenewegen eigenlijk tot 1,5-2 kilometer voor de finish alles alleen doet. En dan zie je in één keer een paar ploegmaten komen en die raakt hij dan ook nog eens kwijt. En dan komt hij van bijna verloren positie in nog 600-700 meter van plek 15 af, pakt hij nog met 2 vingers in zijn neus een sprint. En wat wel opvallend was, dat Caviria gewoon zijn lijn hield en niet de deur dicht houden, dat hij de hek in ging. Maar Groenewegen laat zo zien dat hij zoveel beter is dan alle anderen. En ja, hier was gewoon de wereldtop. Het was gewoon alle toppers waren, Viviani, Caviria, Groenewegen, laat gewoon zien.
Wat opnieuw. Jij wel zei van Caviria, je had het idee dat hij hem eigenlijk, of hij wilde hem een beetje afstoppen.
Ja,
of
goed, kijk, je mag gewoon niet van je lijn afwijken in de sprint, maar dat gebeurt wel. En ik vind het klasse van Caviria dat hij wel gewoon de ruimte liet voor Groenewegen, dat hij er voorbij kon. En als het Buani was geweest, die had gewoon gelijk een kwak gegeven tegen de hek aan en dan lag Groenewegen de hek in. En ik vind het wel klasse van Caviria dat hij gewoon zegt, oké, man tegen man. En in de afloop zegt hij ook van, ja, ik wil gewoon eerlijk sprinten en vandaag was Groenewegen de beste en ik heb goede vorm, dus ik sta er nog wel.
Ja, en als je ook gewoon Groenewegen zag, voor mij 5-6 meter voor de finish, keek je nog even zo achterom van, kijk eens jongens, waar zijn jullie nou? Die heeft gewoon op dit moment gewoon zoveel vertrouwen.
Dat deed hij natuurlijk ook, omdat hij een klein beetje een kwak kreeg van Caviria. Want ja, die wil natuurlijk ook de deur dichtgooien. Maar ja, hij weet als hij hem dichtgooit dat hij gedisqualificeerd, dat hij gedisqualificeerd wordt. En daar kiest hij voor bewust voor om dan niet de deur dicht te doen. En ja, dat heeft Groenewegen gebruik van gemaakt. En die pakt hem gelijk daarop. Omdat hij gewoon zoveel beter was dan die andere. Hij maakt echt verschil in de laatste 50 meter.
Ja, ik hoorde ook nog het mooie commentaar dat waarschijnlijk Gaviria morgen verkouden wakker zou worden van de snelheid van de wind die Groenewegen veroorzaakte. Dus dat is al een mooi commentaar.
Ja, dat is de bands van de Belgen, hè, die vinden dat prachtig natuurlijk.
Ja, fantastisch. Ja, ja, dat is mooi, want ze omarmen dan ook wel zo'n Groenewegen. En, het is ook gewoon wel een mooi mannetje en hij heeft altijd meteen goede woorden naar de finish en hij heeft ook wel een grote gunfactor.
Ja, zeker. Ik denk dat je ook respect krijgt binnen het peloton. Dat je, als je laat zien wat je kan en dat je zo vaak op een rij laat zien dat je de beste bent, dan krijg je ook een beetje die rol als topsprinter in het peloton, wat een Cipollini bijvoorbeeld had.
Ja.
Ja, dan kijkt iedereen ook een beetje naar op. Ja,
alleen een wat meer socialere versie van Cipollini.
Ja, maar goed, het maakt niet uit wie het is. Het Sabel had het ook en Sagan heeft dat nu ook. En daar gaat Groenewegen wel nu naartoe.
Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat dat wel de laatste gedeelte was van het tweede gedeelte van deze podcast, om het zo maar te zeggen. We hebben eigenlijk de koers van de laatste week besproken. Nou, iedereen is hartstikke stil. Dat is mooi om te horen. Dus dat betekent dat het geluid goed is. Maar we gaan eigenlijk verder met een beetje een vriend van de show, om het zo maar te zeggen. We hebben een hele podcast een keer aan Bart Mol ook. Ging onze podcast over schaatsen. Bart, kom maar even bij. We zijn eigenlijk wel benieuwd naar dat de laatste keer dat we je gesproken hebben was volgens mij, wat zal het geweest zijn, november denk ik, of oktober, september.
Ja, voor de jaarwisseling inderdaad.
Voor de jaarwisseling. Was een leuke podcast, we hebben een goede reactie op gehad, dus we gaan het zeker dit jaar nog een keer doen als jij het ook leuk vindt natuurlijk. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw seizoen is gegaan na dat we elkaar gesproken hebben.
Ja, ups en downs geweest. Ik had trouwens wel positieve reacties gehad, ook op de schaatswereld van mensen die de podcast geluisterd hadden.
Cool.
Toevallig de competitieleider ook van de marathon, die zei van, nou, dat was goed, was leuk om te horen. Dus ook in die wereld wordt het ontvangen, dat is toch wel bijzonder.
Het
seizoen, ik heb me wel gewoon gekwalificeerd op de lange baan voor de enkele afstanden en de World Cup kwalificatie. Ja, ik had een paar keer te maken met iets minder fitheid, waardoor ik ook minder goed kon presteren. Dat valt dan tegen, dat is een momentopname en dan moet het goed gaan en dat wilde niet helemaal. Dus daar leer je weer van en dat kan gebeuren. Ik was wel gewoon heel goed in orde op mijn specialiteit en dat was natuurreis. Op de 200 kilometer op de Wijzerzee was ik gewoon top en op de 100 kilometer ook. Toen had ik... ik was gewoon niet moe. Na die 150 kilometer gaf ik naar de streep meteen een interview en was ik ook gewoon fris. Dus ik dacht, dat kan wel het worden, want ik heb de 200 best wel vaak goed gereden. En ik wilde hem graag winnen. En toen reed ik echt na kilometer of 70, reed ik mijn ijzer helemaal krom. Ik dacht eerst, het is een braam, maar hij was echt helemaal krom. En als ik zat toen in de kopgroep. En als ik afzette, dan vloog mijn been gewoon de lucht in. Dus dan kon ik kan soms een beetje slag aanpassen. Maar goed, dat was niet te doen met dat ijzer. En ik denk, mijn ouders waren die kant op gevlogen. En ik wilde gewoon alles eruit halen. En ik dacht, op deze manier ga ik de koers niet uitrijden en sowieso niet winnen. Dus toen had ik lang na zitten denken, zitten tellen. En toen heb ik gekozen voor een schaatswissel. Ik heb vroeger met Jan Maarten Heideman in de ploeg gezeten. Die
heb je vorige keer ook verteld.
Ja, die had helemaal die wisselschaats toen bedacht.
Het ging ook over de klune en zo. Toen.
Juist. Ja. Maar goed, ik had hem dus krom. En toevallig had ik Elke Krom, ook de masseur van Peter. En van mij had ik mee als soigneur daar. En
Hoe heet hij?
Elko Krom, ja. Je snapt hem, hè? Je snapt hem. Ik zei ook, ik had je nooit mee moeten nemen.
Elko Krom, oké.
Toepasselijk. Dus die mag volgend jaar niet meer mee, Elko. Jammer, jongen. Maar goed, ik had toevallig ijzers aan Elko Krom meegegeven. Ik denk, ik geef ze mee, want ik had 7 paar ijzers mee. Moet het niet aan liggen. En ik neem een setje mee, want ik dacht, stel bij de start, ze voelen niet goed aan, dan kan ik nog wisselen. Maar goed, wisselen is best wel een werkje, want dan moeten de veren eraf en de scharnierpunt moet los. Nou, ik dacht, ik zat te tellen. Ik denk, het moet in een minuut kunnen. En ik had toevallig met de 150, had ik een ruime minuut dichtgereden alleen naar de kopgroep. Dus ik denk, nou, een minuut, dat kan. Ik denk, ik ga het gewoon doen, want ik denk, ik wil winnen en anders niet. Dus ik zeg, mijn ouders, die hadden contact met de verzorging. Ik zeg, ik wil een wissel, ik wil een wissel. Nog een rondje doorgereden. Ik wil een wissel. Toen ben ik weggereden uit het peloton. Want ik denk, die secondes, die pak ik alvast, weet je wel. Gewoon echt een...
Met je kromme schat.
Ja, ik kon wel gewoon een tempo een beetje houden. Maar ik kon niet veel... Stel dat je snelheid uit te drukken. In de koers gaat het soms 55 per uur op de topsnelheid. Maar ik kon misschien... Ja, misschien kon ik 35 halen of zo. Of misschien 40. Maar niet, ik kon niet hard afzetten. Want ik kon maar met één been goed afzetten. Dus toen ben ik uiteindelijk weggereden met Gary Heckman in het peloton. Of uit het peloton. En nog eentje. Ik denk, ik rij gewoon weg. Dan heb ik dat alvast. Dus nou, ik zeg, leg alles klaar. Dus alles klaargelegd, ijs is klaar op de bank. En ik ga zitten. En ja, ik zie ze bezig. En, ja, ik moest rustig blijven en ik bleef het ook wel. Maar het duurde heel erg lang. Ze kregen de veren er niet af. En niet de nadelen van hun, want het is ook natuurlijk koud. En ik kon het zelf niet doen. Dat was toen echt nog wel min 15. Dus mijn handen waren ook niet echt, deden het ook niet echt goed. Ja. Dus toen, op een gegeven moment... Toevallig de NOS er meteen op met de camera, weet je wel. Dus ik denk, nou, die zei ook van, nou, misschien wordt dit wel het moment van de koers. Als je hem wel wint, is natuurlijk een fantastisch verhaal.
Okay.
Maar nou, ik dus op een gegeven moment zeg, ik doe het wel voor. Dus ik die veren doe ik al met een inbus, klik ik die erop. Dus ijzer gewisseld, nou, volgende ijzer erop. Veren kreeg ze niet op, dus ik met een inbus zelf één voorgedaan. Kon ze een andere kant doen. Ja, einde van de rit. Het peloton was ook gewoon koers, het was gewoon een lint. Dus ik zat 3,5 minuut achterstand. Ja, dat is niet normaal. Dus ja, ik denk, ik ga gewoon rijden. Ik zie het wel. Ik heb mijn jas uitgedaan en ik denk, ik ga gewoon vol gas. Dus toen reed ik er, zag ik ze wel in de verte rijden. Dus toen heb ik ruim een half uur heb ik alleen erachteraan gereden. Toen kwam ik er wel weer bij. En toen was ik ook al mijn verzorging gemist. Want je moet natuurlijk eten en drinken. Ja. Dat was een rondje van 10 kilometer. Maar op dat moment passeerden we de dames. En toen, ja, toen kon ik zeg maar niet bij mijn verzorger. Dus had ik ook geen eten. Dus dat was best wel een beetje lastig. Maar uiteindelijk kwam ik dus wel weer bij de kopgroep. Dus dan was het ruim 120 kilometer al toen gehad ongeveer. Toen zat ik wel weer bij het peloton en voorin. Maar het was echt wel een snelle wedstrijd, want het was gewoon constant een lint. Je zag mensen dat ik aan het terugrijden was, zag je demareren. Nou, dan gaat het gewoon hard, dus net als met wielrennen. Ja. Dus op een gegeven moment kwam ik wel weer terug. En zat ik wel gewoon voorin mee te rijden. Maar op een gegeven moment, het was gewoon een zware wedstrijd. Dus ze vielen gewoon achteruit eruit. En ik kon wel gewoon vaak mee. Maar na 180 kilometer of 190 kilometer... Ja, brak het uit elkaar. Dan kon ik er niet nog een keer omheen om weer volgas dicht te rijden. Ik had gewoon 3,5 minuut alleen. Ik was natuurlijk alleen. Alleen dichtgereden. En ja, daar had iedereen wel heel veel respect voor. Maar is iedereen, ja, als je het bekijkt, je kan beter van vooruit de koers 3,5 minuut wegrijden. In plaats van achteruit laten zakken en dan terug. Dus dat was jammer. En ja, in Zweden had ik nog wel top 10 uitslag gereden. Was nog wel goed. Maar daar was het ook heel erg koud. En er was een driehoek. Alles op de kant. Waren we echt hele mooie wedstrijden om te zien. Maar qua uitslagen was het gewoon ja, niet goed genoeg. Voor mij, wat mij betreft dan. Ik ben natuurlijk weer redelijk kritisch op jezelf. En je wilt het meeste eruit halen. En ik heb een goede prestatie geleverd. Maar qua klassering is natuurlijk gewoon niks. Ja, en op zich... als ik terugkijk op het seizoen, er zijn ook wel goede wedstrijden geweest. Dat ik gewoon goed voor in mee zat, dat ik twee rondjes voorsprong had. En dat ik, ja, ik heb in principe alles alleen gedaan. Hè. De trainingen, het plannen van je trainingen, noem maar op. Ja,
voor de mensen die de vorige keer niet geluisterd hebben, dit jaar reed je voor Team Vangnet.
Ja.
Dat was als het ware het team wat samengesteld was uit schaatsers die voor dit jaar geen ploeg hadden. En eigenlijk waar we toen ook een beetje op kwamen, dat iedereen toch wel een beetje voor zich gereed, hè?
Klopt, ja, dat is ook zo. Maar dat is ook niet meer dan normaal. Kijk, ik had ook een eigen privé-sponsor, Dirk-Jan Bakker, die mij hielp gewoon om te kunnen schaatsen. Ja, en als hij dan ziet dat ik dan alleen voor een ander bezig ben, was dit ook niet de opzet. Maar natuurlijk, je helpt elkaar wel, hè. Want als je elkaar kan helpen met dat eten en drinken of je zit zelf niet meer in de koers, dan doe je dat wel. Maar het is niet dat je een plan van tevoren maakt van, we gaan mee. Maar toevallig was het wel geniaal. Met een kopgroep met 150 kilometer was er een kopgroep. En Team Vangnet had drie man. Dat was Erwin Massuut, Timo Verkijk en ik dan. En wij zaten alle drie in de kopgroep. Dus het slechtste team, althans. Het team die alles zelf bekostigde, die zat wel in de kopgroep. Dus dat was wel legendarisch eigenlijk.
Maar werken jullie dan wel samen? Dan wel, toch?
Ja, nou ja, kijk, maar het is in principe zijn niet echt sprinters of zo. Dus het is toch aanvallen. Kijk, je gaat elkaar niet terugrijden.
Nee,
maar je helpt elkaar in dat opzicht wel. En dan help je elkaar op de momenten dat het jezelf ook niet te veel energie kost. Dus dat is in principe prima.
Ja. Hey, en je klinkt een beetje over het algemeen een beetje teleurgesteld over dit jaar. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, weet je, topsport dat gaat vaker door dalen dan over pieken. Ik bedoel, Peter zit hier nu ook. In principe was die prof en grote ploegen. En nu moet, maar weet je, ik zeg altijd, arbeid loont altijd. En als je gewoon, ik ben ook op een manier gekomen op dit niveau. Dat ging ook niet vanzelf. Dus ik weet nog heel goed, mijn allereerste nieuwe racefiets, die kocht ik bij Gelf toevallig bij de Fixit nog, zeg maar, een aluminium fiets. En daarna kreeg je een fiets, weet je wel. Kijk, Peter moet nu ook eigenlijk zijn materiaal deels zelf regelen. Maar dat ben je nooit vergeten. En op die manier moet je ook gewoon blijven investeren, dat je gewoon je best doet om weer op een niveau te komen. Kijk, als je het opgeeft, dan kom je nergens.
Nee.
Dus tuurlijk, kijk, je wordt er niet heel blij van. Het is leuk als het goed gaat. Maar wat ik zeg, topsport gaat niet altijd goed.
Nee,
ook bij kampioenen niet.
Nee, het zijn vaker natuurlijk niet de dalen, wil ik niet zeggen. Maar kijk, dat is ook in het wielrennen natuurlijk zo. Ik bedoel, de doen er 150 mee, dan kan er maar eentje winnen. En als je alleen maar het lol zou kunnen halen uit het winnen, dan heb je nooit plezier in de sport, om het zo maar te zeggen. Dus dat ik zie ook wel bij jullie, in wat jullie doen, dat jullie daar ook helemaal het plezier niet uit willen halen. Maar als je dat eventjes naar 2009, 2020 trekt, heb je dan al, is het dan weer Team Vangnet? Of kan je er niets over zeggen? Of
ben je Team Vangnet, wat was maar voor één jaar. En er zijn er wel wat transfers gaande en ik ben wel met wat dingetjes bezig. Kijk, ik wil ook wel een beetje op niveau kunnen trainen, zeg maar. Ik moet wel een beetje... kijk, ik kon afgelopen jaar bij Team Vangnet, maar ik had even goed wel gewoon de faciliteiten dat ik in Heerenveen kon trainen en dat ik op trainingskamp kon. En mijn sponsor maakte het mogelijk dat ik in een goed hotel zat. Ik kon naar Zweden. Alles was wel gewoon, financieel was geregeld, maar financieel is belangrijk. Maar ook gewoon de faciliteiten qua trainingsmaten en zomertrainingen. Het was op zich wel lekker dat je vanuit huis kon trainen. Maar het niveau is dan gewoon minder hoog. Dus dan moet je al met wielrennen kan ik dan Peter opzoeken of zo. Met skielen, dan moet je dan alweer achter de auto of achter de brommer. Ja.
Dus achter de auto?
Ja, om op snelheid te trainen of zo. Dat doen we wel vaak.
Met skielers?
Ja.
Okay.
Wordt wel raar aangekeken af en toe.
Ja, dat kan ook. Zouden gewoon vast hoor, zangen.
Ja, precies, ja.
En de buitenwisser.
Ik kan me gewoon voorstellen 60 per uur over Zwaagdijk of zo. Dan zie je mensen wel eens kijken van, die is niet goed.
Kijk, maar op een wielrenfiets heb je nog gewoon een rem.
Ja, maar natuurlijk, als jij achter iemand rijdt in de koers, duw je op die rug af. Dus dan is dan de bumper.
Hou je gewoon die auto vast.
Dan duw je die tegen, ja. Dus dat is eigenlijk veiliger dan, want ik skiele wel eens alleen.
Maar als je rem dan?
Ja, maar je zit er heel dicht achter. Dus als je er dicht achter zit, kan je gewoon afduwen.
Of heb je dan gewoon de klep openstaan dat je gewoon naar binnen
kan duift? Ook, heb ik ook wel eens gedaan. Ja. Dat is ook vaak gebeurd. dat is op zich veiliger dan, ik rijd wel eens alleen op skielers. En dan haal je ook wel over de 50 per uur voor de wind of zo. Maar dan kan je niet remmen. Nee. Dus dan moet je een beetje creatief zijn.
Kantjes zacht, hè?
Ja.
Dat moet je een keer proberen, Michiel. Keertje skielen 50 aan de uur.
Nou ja, kijk, ik kan wel skielen, maar ik denk dat het de grotere uitdaging is dat ik de 50 haal dan dat ik dan nog moet remmen.
Ik wil voor je in de auto stappen, hoor. Dan ga je erachter.
Nou, dat is leuk dat die deal staat. Dan ga ik kijken hoe hard ik kan. Doen we wel de klep open, ja. Want dan is goed. Maar je kan waarschijnlijk ook nog niks zoveel zeggen over volgend jaar.
Nou ja, er is niks. Kijk, als er wat is, dan laat ik het zeker direct weten. Maar ik hoop dat het wat goed komt, want ik wil niet zo stoppen. Dus ik hoop dat het dat er een mooie uitdaging voor mij... Ik ben er nog niet klaar mee, snap je? Dus dat is ook een beetje...
Dat snap ik. En het lange baanschaten, dat een beetje inherent, hè? Want vorige keer, Peter stuurde toen van Bart gaat straks rijden. En voor mij zat je toen net tijdens het 8-uur-journaal of iets dergelijks.
Ja,
toen,
klopt.
Toen hebben we het online nog gekeken.
Die rit was ook onwijs slecht, dus was me blij om. Dus je krijgt heel veel berichten. Voor iedereen kijkt natuurlijk. Er zitten 12.000 man in de zaal en iedereen kijkt op tv. En dat was niet zo'n goede wedstrijd. Die wereldkwalificatie was wel oké. Maar goed, lange baan. Kijk, dat is leuk om mee te doen. Maar het niveau is zo hoog. Je moet een uitschieter hebben, wil je naar de wereld. Het is hem wel eens gelukt om bijna naar de World Cups te gaan. Maar wat ik zeg, als jij... Ik reed toen een keer 13-16, 12-10 kilometer in Heerenveen. Het was hetzelfde als Jan Blokhuis, maar dan word je zesde of zevende.
Ja.
Ja, en dan word je misschien wel... Van de wereld word je wel 10, maar dan mogen er maar 2 naar het WK. Of 3, 4 naar de World Cups.
Ja.
Dus dat is een beetje, het niveau is heel hoog. Maar ik zeg altijd, je moet het wel proberen. Het is een goede training. Ja. Bob de Vries reed toen ook heel hard. Ja, die reed daarna weer slecht. Ja, het is ook een beetje betrekkelijk.
Nou, misschien kan je, zou ik misschien voor Duitsland uitkomen. Daar is waarschijnlijk dat we weer een schaatser minder hebben. Dat weet ik niet wie, maar
misschien wel 2.
Misschien wel 2, ja.
Maar er gebeurt een hoop inderdaad. Ja. Ja, moet je dat willen. Kijk, het marathon is ook heel mooi.
Zou het kunnen?
Het kan hoor, ja.
Het lijkt me wel leuk als Duitser naar...
Er zijn een hoop jongens die dat gedaan hebben. Misschien dat het in de toekomst ook wel komt, omdat er in Nederland ook minder ruimte is. Ik bedoel, de grote ploeg is Lotto Jumbo.
Ja.
Of Lotto nu dan. En voor de rest is er eigenlijk, er zijn wat sprintploegen, maar voor de rest is er niet zoveel meer.
Nee.
Dus dat is, in de marathon zijn de grote ploegen groter en de kleinere die vallen af. Dus dat is ook alweer, wel weer lastig. Maar goed, de marathon is heel mooi. Het is leuk en het is een mooie sfeer. En het niveau is ook gewoon heel hoog. Want het geeft wel aan dat er heel veel lange... Of marathon schaatsers ook lange baan rijden. Ook op wereldniveau. En ik denk dat dat ook mooi is. Maar natuurreis, dat is gewoon echt een beleving, weet je wel. Dat is het echte schaatsen. Ja. Zeggen wel eens, wil je op de baan, vind je het leuker of natuurreis? Ja, het is de kunstijsbaan natuurlijk. En je wilt op de echte lange strekken wil je gewoon een echte koers krijgen. Op de kant, sneeuw, regen, scheuren, noem maar op.
Ja. Nou, we gaan jou zeker in de gaten houden. We hopen je volgend jaar weer een keer te verwelkomen.
Ja.
Misschien kunnen we zelfs een keertje naar Heerenveen komen. Als je dan trainen, dat lijkt wel leuk.
Ja.
En dan doen we een special over Langebaan. Misschien kun je ook even een clean training hier nog doen.
Doe
dat
me even.
Ook wel,
Peter doet ook mee.
En dan ga ik achter jouw auto een keertje skielen.
Naar Heerenveen toe.
Naar Heerenveen.
Afgesproken.
Over de afstanddijk die 3 jaar dicht is.
Ja, precies dat.
Oké, dankjewel Bart.
Dankjewel.
We gaan meteen even verder naar onze volgende gast. Dat is Renzo Bot. En Renzo is van Rap My Bike. En dat gaat hij ook uitleggen wat het precies is. Hij doet het niet overigens alleen, maar omdat we hier 1 microfoon hebben staan, voert Renzo het woord. Dat doet het samen met Tim Groot. Ik zie hier, als ik nu recht voor me kijk, zie ik een fiets hangen. Dan denk ik, dat is een mooie fiets, een gave fiets. Er zit een heel mooi ontwerp op, maar wat is jouw rol erin geweest?
Nou, wat wij doen is, we plakken met folie, net zoals met de car wrapping. Plakken wij een compleet nieuw design of een nieuwe kleur op bestaande fietsframes.
Oké, en is dat dan hetzelfde als het werk met auto's? Ik bedoel, een beetje, ik ken allemaal het Pimp My Ride, dat in één keer een hele oude, verroeste auto in één keer fantastisch nieuw eruit zit. Is dat een beetje hetzelfde principe?
Ja, het is wat je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bij een oude fiets kan je hem helemaal restylen. Dus als de lak bijvoorbeeld helemaal stuk is of beschadigd is, dan kan je met de folie kan je hem weer opfleuren en een nieuw leven inblazen. En ook met nieuwe fietsen kan je net even die persoonlijke touch eraan geven. Dus als je hem nieuw in de winkel koopt, maar je wil net even een klein dingetje anders hebben, dan kan dat heel makkelijk met folie natuurlijk.
En hoe zijn jullie hierop gekomen? Want je doet het niet alleen, je doet het samen met Tim Groot. Tim is overigens ook wielrenner. Hè?
Ja, klopt.
En jij bent zelf eigenlijk meer een autoliefhebber, vertelde je, toch?
Ja, klopt. Dus
als wij jouw 3 Colombiaanse wielrenners vragen, dan... Nee. Okay. Nee, dus dat is even om het te duiden. Tim ja. Zou het waarschijnlijk zo uit zijn hoofd kunnen noemen. Ja, hij knikt ja. Maar dus dat is een beetje de weg waarom jullie in het wielrennen zijn beland. En leg me eens uit, hoe zijn jullie daar nou zo in mee begonnen?
Nou, hoe het begonnen is ik ben al jaren bezig met het wrappen van auto's. Dus ik kom echt als liefhebber van auto's in het autowereldje terecht. Nou, en toen begon ik met het customizen en het aanpassen. En toen kwam ik op die folie. Dus daar heb ik echt bedrijf van gemaakt. En daar ben ik al jaren mee bezig. En toen kwam Tim, die zit bij mij in de klas. Dus zo zijn we elkaar tegengekomen. Toen kwam hij bij me van, ik heb een fiets staan. En die wil ik eigenlijk even een beetje opknappen. Een beetje een gaaf kleurtje geven, dat die wat meer opvalt. Nou, dus ik had het uitgevoerd. En toen hadden we allebei zoiets helemaal te gek. En met een beetje zoeken op internet kwamen we niks tegen, behalve een bedrijf in Amerika. Dus we hadden zoiets, als ondernemende student meteen ingeschreven en we gaan ermee aan de slag.
Heb je er ook een schoolopdracht van gemaakt of niet?
Nee, het is okay. Echt puur...
meegenomen, het is even hier geen klap, toch?
Nee, het was, we zijn allebei al bijna klaar met studeren.
Wat doe je nou voor de studie precies?
We doen business studies ondernemen. Dus
okay.
De afstudeerrichting ondernemen. Okay. Dus het ligt een beetje in het straatje.
Ja.
Maar het is de docent die vindt het ook helemaal te gek. Die mailen ook rond en die vindt het helemaal mooi dat studenten ondernemen ook echt zo iets aan het opzetten zijn.
Ja, ja, ja.
Dus dat vinden ze ook
en
te
hoe
gek.
Lang ben je nou met die fietsen bezig?
Het is een fiets is binnen 1 dag te doen.
Wanneer ben je begonnen? Sorry.
Oh, dat bedoel je. Nee, dat is sinds begin 2019. Dus
oké, je bent echt net begonnen dus.
Ja, okay. Ja we hebben het in december 2018 hebben we het bedacht. En toen meteen afspraak gemaakt met de Kamer van Koophandel. En toen vanaf 1 januari, tussen haakjes, echt officieel. Dus dit jaar.
Gaaf. En hoeveel fietsen heb je dan nu gedaan? Dat is nu voor de mensen die deze podcast wat later luisteren. Het is ongeveer 27 maart vandaag. Dus je bent nu 3 maanden, ruim bijna 4 maanden bezig. Hoeveel fietsen heb je? Doe je dan? Doe je er elke week eentje? Of doe je er soms meerdere per week? Of?
Nou, het is nu zo begonnen rustig aan. Dan was het de eerste 2 fietsen. Die duurden 1,5 maand in principe. Maar nu is het bijna zo dat we eigenlijk elke dag wel een fiets kunnen doen.
Zo.
Dus het is
booming dus.
Al echt veel te veel werk om het ook aan te kunnen.
Dus we gaan straks niet je website noemen, want je hebt het eigenlijk te druk. Of, wil je of heb je wel wat extra...
Nou, publiciteit is nooit verkeerd. Maar dan vooral voor de toekomst. Want moeten we echt even goed stappen maken om ook echt het werk aan te kunnen.
Want je was ook voordat we begonnen met opnemen. Toen heb je ook uitgelegd. Het is echt wel een precisiewerk. Hè? Het is niet zomaar dat als ik dat... Nee. Ik wil bijna zeggen dat plaksel, maar als ik dat tape krijg, of hoe, wat is het eigenlijk?
Ja, het is een soort, het is een soort sticker. Dus zelfklevende folie die je met warmte om de vorm heen kan masseren, trekken, net hoe je het wil noemen.
Oké.
Dus
als ik wil een Arrière de la Course sticker op mijn fiets plakken.
Ja, zeker.
Kijk,
weten.
Dat is wel mooi voor de toekomst. Ja. Nee. Als we ooit een ploeg gaan sponsoren.
Ja, we kunnen er ook een heel design van maken. Dus de hele fiets...
En dan moet ik eerst een andere fiets, want deze fiets wil ik zonder van het design.
Het is gewoon echt iets heel nieuws. Hè? En ik zie nou hier in de zaak staan ook een aantal fietsen die bijvoorbeeld met een gele of een witte merklogo hebben staan. En die zeggen, nou, die fiets is zwart met een wit logo van het merk. En die maakt die dan mat zwart bijvoorbeeld. Dus heb je gewoon een zwarte fiets met een mat zwarte logo. En dan valt het iets minder op. En mensen vinden dat mooi. En dan kun je heel makkelijk dat soort dingen doen met folie. En als je dan ooit die fiets weer met een aantal jaar wil verkopen, dan haal je de folie eraf. En dan heb je de fiets weer hoe je origineel was.
Het is eigenlijk gewoon een
super slim. Echt een mooi concept.
Ja, ik denk dat dit gewoon booming kan worden. Want iedereen wil altijd anders zijn in Nederland, maar eigenlijk overal. En hier kan je echt mee onderscheiden. Want normaal gesproken, dat zal het vergelf natuurlijk beter had die dat kunnen vertellen. Maar mensen willen een mooie fiets hebben. Maar nu is het ook gewoon een mooie fiets die er ook nog eens een keer helemaal naar je eigen smaak uitziet.
Ja, precies. Je maakt hem helemaal uniek. Zeg maar gewoon één op de wereld. En dat is ook toevallig met Salomon Bikes. Dat was dan een van de eerste frames die we ook deden. En nu is het eigenlijk elke week komt Gelf weer naar ons toe van... en deze fiets en die fiets. En daar is nog een klant die wil dit ervan anders. Dus het is ook superleuk hoe die reacties allemaal zijn.
Ja.
En wat ik zeg, het wordt alleen maar gekker.
Want nu doe je alleen nog maar racefietsen, neem ik aan.
Ja, we focussen. We zijn ook in gesprek met producenten van bakfietsen, maar dan het hogere segment. En het is vooral de focus is daarop, omdat dat ook echt de mensen met passie zijn. En passie die er ook wat geld voor over hebben om het helemaal naar eigen smaak te maken.
Ja.
Zoals de fietsen met de kinderzitje achterop. Dat zijn niet de mensen die me helemaal laten customizen in principe.
Nee, maar goed, kijk, ik kan me voorstellen dat fietscouriers een interessante markt voor jullie is.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat hotels interessant is.
De markt is enorm.
Dus, maar ook bijvoorbeeld, ik weet toevallig in de regio waar wij zijn, hebben ze binnenkort een gouden eeuwjaar. Dus dan willen ze gouden eeuwfietsen gaan maken. Nou, ik zal je het nummer straks geven. Volgens mij willen ze 500 fietsen ergens vandaan halen. Dus
okay.
Goed, dat zouden dus gewoon oude fietsen kunnen zijn met een nieuw jasje.
Ja.
En het jasje kan er afgetrokken worden en die fiets kan gewoon weer verkocht worden.
Ja, precies. Want het is een heel mooi alternatief op het bekende spuitwerk. Want je kan je fiets helemaal aan laten pakken en over laten spuiten. Wij willen vooral een alternatief bieden wat er uiteindelijk ook weer af kan.
Ja.
En het is prijstechnisch is het ook anders. Dus in veel gevallen goedkoper, maar niet in alle gevallen. Dus dat is niet het concurrentievoordeel natuurlijk.
Mensen willen natuurlijk ook gewoon iets moois en iets wat iets moois. Het hoeft niet per se goedkoop te zijn.
Nee, klopt. Als het maar de kwaliteit hoog is natuurlijk.
Precies. En volgens mij is het monnikenwerk, dus dat mag ook best wel betaald worden, toch?
Zeker. Ja, het is echt heel specialistisch. En dat is juist ook de uitdaging voor de toekomst. Van, hoe zorg je dat je de mensen om je heen krijgt die dat ook allemaal op die manier doen.
Ja.
We hebben ook al reacties gehad van andere bedrijven van super idee, maar voor ons niet interessant. Omdat het gewoon, voor ons is meters plakken belangrijk. Dus die doen vrachtwagens, die doen heel veel fleet marketing, dat soort dingen.
Het is gewoon een bepaalde niche natuurlijk. Ja, en dat is ook wat, wat interessant maakt. Nou, wil je de website nog noemen of heb je zoiets van ik noem hem niet?
Want ik noem hem wel, maar met de disclaimer dat het nu al heel druk is. het is wrapmybike.nl.
Wrapmybike.nl. En eigenlijk ben je ook wel, dat vertel je net misschien, maar als er iemand nu denkt, ik kan ook vet goed bike rappen, dan mag je altijd bellen, toch?
Ja, we zijn er zeker al mee bezig. Het is vooral de start-up fase, dus we moeten niet te hard van stapel lopen.
Nee, natuurlijk. Dat snap ik.
Maar de interesse, de gesprekken zijn er al over. Ja, zeker.
Top. Nou, als we ooit die Arrière de la Course fiets willen, dan weten we je te vinden. Dankjewel, man.
Super, graag gedaan.
Het is vet. Voor mij, jij hebt ook je fiets volgens mij laten doen, toch?
Ja, klopt. Ik heb... Met Gelop, die heeft me geholpen met de fietsen tijdens de tijd dat ik de overstap maakte van afgelopen jaar naar dit jaar. En die fiets hebben we ook helemaal laten rappen met Salomo Bikes op. Dus ja, het heeft een super mooie samenwerking, kan ik zo doen met Gelop. En dan rap mijn bike, heb mijn fiets daardoor in Salomo gerapt. En ja, daar ben ik super blij mee dat ze me daarmee kunnen helpen.
Gaaf. Nou ja, ik geloof er wel in. Ik zou die jongens gewoon aanraden om 10 rappers ergens vandaan te halen. Want dit is een markt natuurlijk.
Ja, zeker. Ik denk dat het superleuk is. Iets nieuws in de wielersport. En ik denk dat we het zeker terug gaan zien in de toekomst. En ja, wat jij ook zei voor de podcast. Misschien is het interessant om in de Tour de France die jongens neer te zetten. Om alle fietsen geheel te maken die in de lijst daar zitten.
Ja, ja. Leuk. Nou, we gaan eigenlijk alweer naar de volgende. Het is leuk als er zoveel mensen bij zitten. Want dan kunnen we steeds nog meer mensen spreken ook. Ja. Dat wordt een interessante podcast. Hij wordt wel lang, zie ik. Maar goed, laten we nu gaan met de laatste gast. Eline, kom erbij. Houd kort. Nee, je hoeft het niet kort te houden hoor. Maar we lopen altijd over het uur heen. En nu zitten we volgens mij op een uur en 4-5 minuutjes. Misschien iets korter, maar goed. Eline Deutenkom, Cycle Capital. We hebben natuurlijk een hele podcast laatst over Cycle Capital gehad. En nu je er ook natuurlijk sowieso hier bent, is het ook misschien wel even leuk om te vertellen of er weer wat vorderingen zijn.
Ja, zeker. Wij zijn hard bezig. Druk aan de weg aan het timmeren. Ons bedrijvennetwerk aan het uitbreiden. Onlangs Watt Cycling, een afspraak mee dat we samenwerken. Wat heel cool is, waardoor onze leden overal in Nederland bij de Watt Cycling Centers kunnen trainen op de Watt Bikes.
Okay.
Dus daarmee word je een betere fietser en kan je meer aan. Dus dat is te gek. Dus dat kunnen we nu aan onze leden aanbieden, dat ze met korting bij de Watt Cycling Centers terecht kunnen.
En is het leden aan, want dat was ook natuurlijk een grote doelstelling om in eerste instantie alle leden binnen te halen. Is het weer flink gegroeid in die periode?
Ja, zeker. Ja, sinds dat ik bij jullie ben geweest, gaat het hartstikke goed.
Okay.
Dus er komen iedere dag weer nieuwe leden bij.
Mooi.
Maar we hebben er ook nog veel meer nodig. Dus sluit je allemaal aan. Want daarmee doe je ook een bijdrage dus aan het profielrennen.
En kan je nog een keer de website noemen? Want dat is wel goed om te horen. We zijn hier toch overal promotie voor het maken. Of het nu Salomo Bikes of Fred Bike of Bart. Bart is natuurlijk Bart is ook nog een ploeg misschien.
cyclecapital.cc is ons domeinnaam. En daar kan iedereen naartoe om meer te vinden ook over het aanbod. Dus ook merchandise, maar ook dus trainen bij de Watt Cycling bijvoorbeeld. En andere producten en diensten die we aanbieden. Maar ook events als koers kijken. Ronde van Vlaanderen komt eraan. Daar gaan we met z'n allen op groot scherm kijken.
Oké, waar precies?
Bij ons clubhuis Tussen de Bogen in Amsterdam. En daar hebben we dan ook een culinaire Belgische pintjes bij. Friet en
culinaire Belgische pintjes?
Friet en stoofvlees.
Oh, dus, kijk. Dat lusten wij wel, toch?
Ja, zeker. Dus, ik denk dat ik aan het koersen ben.
Ja, jij wel. Ja.
De weekenden zitten mij allemaal vol. Hè.
Ja. Leuk.
Dus genoeg op stapel voor zowel de fans als de fietsende wielrenners.
En zijn jullie al begonnen met want vorige keer waren we een beetje aan het proberen wat nu de namen zijn. Zijn jullie al begonnen met een ploeg, dames of mannen? Of is het echt nog steeds een beetje in het... niet in het ongewis, maar is dat nog niet aan de orde op dit moment?
Jawel, ook daar zijn we mee bezig. En we maken ons debuut bij de Crit-series.
Okay.
6 april, eerste race in Rijswijk. Bij de mannen doen we mee. En dat staat dus ook op het programma. Dus,
en wat zijn dan, wie rijden er dan namens jullie?
Michael Den Toom, ik weet niet of je die kent.
Kijk naar Peter misschien.
Nee, ik volg de Critsie, is niet echt nog.
Die gaat van start en daarmee dus de eerste competitie waar we in starten.
Dus dat wordt het begin van een mooi verhaal om het zo te zeggen.
Ja, precies.
Gaaf.
Ja, dus dat staat nu, dat is nu groeiende en in uitbreiding naar volgend jaar. Want in 2020 willen we er staan met het eerste wegteam.
Ja, dus, leuk zeg, leuk. Ja. Zijn er andere nog dingen die je eventjes moet noemen voor de luisteraars? Of zijn dit de belangrijkste punten?
Nou, dit zijn wel de belangrijkste punten. Daarnaast staan we natuurlijk focus op sponsoring. Want ja, zoals jullie weten hebben we een nieuw businessmodel waarbij we in ieder geval minder dan het huidige wielrennen aan sponsoring nodig hebben. Maar nog wel 60%. En dus daarom zijn we nog steeds op zoek naar grote sponsoren.
Ja.
We hebben al de eerste gesprekken met grote partijen, wat echt super tof is.
Okay.
Mogelijk zitten daar dus al partijen tussen waar we mee volgend jaar van start kunnen.
Gaaf.
Dat zou te gek zijn.
Nou, hou eens op de hoogte. En mocht je wat nieuws hebben, dan laat het ons weten. En dan gaan we zeker weer wat aandacht besteden in de podcast.
Ja, leuk.
Super.
Tot snel.
Hey, dat wordt toch ook wat, hè, volgens mij?
Ja, zeker. Kijk, het is sowieso goed. Het begint een beetje te leven. Hè. Het gaat zijn eigen leventje. En hier en daar vang ik toch mensen op die het ook beginnen te snappen. En wat het idee erachter is. En ja, ik denk dat het alleen maar goed is dat het balletje blijft rollen. En je weet natuurlijk nooit, in de vorige podcast had ik het ook al genoemd, dat het is een ambitieus project, maar zeker niet onmogelijk. En de wielerwereld heeft juist een boost nodig, zoals dit soort projecten. En ja, ik juich het alleen maar toe dat de wielersport een stap verder gaat. En ja, waarom zou dit team niet het eerste team zijn wat wel een groot succes wordt?
Ja. Ja, nee, zeker, zeker. Om eventjes meteen het bruggetje te maken. Kijk, Sky is nu het team met het meeste budget. Sky heeft een nieuwe sponsor, Ineos, of I-N-E-O-S, hoe je het ook wil noemen. Het is een producent van met name plastic. En dat maakt ook weer een beetje het eigenlijk duidelijk waarom dit zo belangrijk is. Omdat er gewoon een team moet staan die niet zo afhankelijk is van een sponsor. Sky reed de Tour in 2018 met een shirt met een grote walvis erop. Of wat was het?
Ja, walvis.
En dat was het tegen
Orca.
Orca tegen plastic met name. En nu worden ze gesponsord door een bedrijf die plastic maakt. Dus ja. Dat is ook wel een beetje weer de hypocrisie.
Nou goed, dat laat zien wat de wielersport in zit. Ze zijn echt afhankelijk van de bedrijven. Ze staan echt niet in de rij. Je moet ze echt uitzoeken. En je moet ze echt goed op zoek naar een vervangende sponsor voor een wielerteam. En ja, daardoor is dat het hele businessmodel is gewoon slecht. En dat moet gewoon moet veranderen. Maar dat gaat niet in een jaar tijd. Dat gaat gewoon een aantal jaren overheen. Maar ooit moet er een keer een begin zijn aan dat pad dat het verandert. En
ja,
dit is een mooi project waar dat zal starten. En ik vind dat het heel goed is dat het geld in de wielersport blijft. Want ik juich natuurlijk gewoon toe dat die sponsoren die ik naar verluid 40 miljoen pond in de wielersport pompen, dat is voor de hele breedte is dat goed. Want daardoor blijven ook de profs die onderaan de ladder staan ook prof.
Ja, zeker.
En dan schuift dat niet allemaal op. Want wat gebeurt er als zo'n team weggaat? Dan gaan alle andere teams gaan die goede renners opvissen voor een klein salaris. En dan gaan de koppen kosten bij de jongens zoals mij.
Ja, nou ja, zeker. En daarom is het, maar om nog even op terug te komen op Cycle Capital. Het is wel goed dat er gewoon een club komt waarbij niet elke keer weer de sponsor de belangrijkste rol speelt, maar de sponsor gewoon een onderdeel is van de club.
Precies.
En daar moeten we gewoon naartoe.
Ja, net als bij voetbal.
Ja, nee, precies. Inderdaad. Dus het Ajax, het AZ, de nummer op van het wielrennen. De komende koersen, want we gaan straks wel echt afsluiten. Even kort. E3, Gent-Wevelgem, Dwars van Vlaanderen de komende weken. Daarna natuurlijk de ronde en daarna nog Parijs-Roubaix. Nou, in de tussentijd hopen we natuurlijk nog een keertje terug te komen. Het is wel weer veel spektakel, hè?
Ja, zeker. Deze weken zijn echt leuk om te volgen. En met name vrijdag vind ik altijd een mooie koers, de E3 Haarbeken. En ik weet niet ondertussen wat de naam is, want ze veranderen lijkt wel de laatste jaren steeds meer. Maar,
de kikkerrace, toch?
Ja, Bink Bank volgens mij.
Ja,
nog steeds.
Is de Bink Bank E3.
Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Het blijft de E3 Haarbeken, net als het nieuwsblad het om het volk is. En dat zijn belangrijke wedstrijden richting Ronde van Vlaanderen. En de E3 is wel het meeste parcours wat lijkt op de mini-Ronde van Vlaanderen, zeggen ze ook wel. En daar gaan de jongens wel een keer laten zien wie de beste benen heeft. En met de renners die nu goed zijn, Nijssen en ga maar door, dan gaat het heel mooi worden.
Ja. Vorige keer hebben we het over gehad over de tussenstand Astana de Quickstep. Weet je wat het is op dit moment?
Nee, ik weet niet, maar ik heb quiz er wel een paar bij.
Ja, volgens mij, als ik heb net nog even gecheckt, is het nu 19-19.
Oef.
Dus het is nog, gaat nog steeds gelijk op. Ik ben benieuwd wie dit gaat winnen.
Nou, ja, ik heb geen Astana gezien in Milan Sanremo volgens mij.
Nee, nee. En daarna is het Mr. Scott. Nou, die, voor vandaag stond hij op 13, maar die heeft vandaag natuurlijk weer gewonnen. Dus die gaat naar 14. UAE, die staat daarna. Die staat op 4. Dat zou je eigenlijk niet verwachten.
Nee.
Die heeft 10 overwinningen. Bora heeft er 9. En Jumbo-Visma heeft er ook nu 9, want die hebben vandaag ook gewonnen. Dus ja, dat zijn wel de ploeg van het voorjaar. Maar dat UAE daartussen staat, dat verbaast me persoonlijk een beetje. Maar dat zou Gaviria een aantal keer geweest zijn.
Ja, San Juan volgens mij zeker. En de Colombia.
Ja.
En een paar grote sprinters.
Ja, sprinters.
En ja, goed. Ik denk gewoon dat Quickstep nu in de klassiekers die komen gaan ook weer gaan domineren. En ik kijk ook wel naar uit naar Magnus Kort. Want ik denk ook dat die wel voor Astana nog wat gaat laten zien. En ja, zo zijn er nog wel een aantal renners die we echt verrassend kunnen gaan zijn.
Zeker. En misschien Lopez nog eentje in Catalonië.
Ja, precies. Lopez. En die kan ook aankomen.
Superman.
Ja, goed. Catalonië is heel wat anders. Ik ben niet zo bezig met Catalonië. Meer met de klassiekers eigenlijk. Vind ik toch altijd nu echt een belangrijke periode.
Oké, okay. Nou we hoeven niet meer te spreken waar we naar uitkijken, want dat hebben we net besproken. We moeten hem toen wel even noemen. Is Remco al terug van Ibiza?
Oh, ik weet niet. Maar ik denk dat er meer talenten ronddraaien dan hem. Nou, als ik het zo zie. Er zijn allemaal jonge jongens die in één keer
voor. Maar Evenepoel heeft daar zelf ook niet voor gekozen dat hij de nieuwe Merckx is. Maar ja, we blijven hem volgen natuurlijk. Ik heb niet zoveel van hem gehoord, eerlijk gezegd.
Nou, zijn hoofddoel was geloof ik Romandie. En hij wou een keer mee te berg op met de mannen hoe die echt er naartoe gaat in de World Tour. Dus ik ben benieuwd.
Nou, we zullen het wel zien. Het laatste woord is aan jou.
Ik vond het erg leuk hier te zijn. Eerste live podcast natuurlijk. Hè? En dat is natuurlijk altijd een mooie stap in onze korte carrière nog als podcastmakers. Ja. Maar ja, goed, ik denk dat we iedereen mogen bedanken die hier aanwezig is. En ik weet niet of je dat op je lijstje
hebt. Dat staat steeds op mijn lijstje, ja.
Ja, dat dus, dacht ik al. Dus, nou goed, ik wil iedereen wel bedanken. Gelof en de jongens van Rap My Bike en Bart en Eline.
Nou, dan heb jij het al gedaan.
Ja, goed. En de vader.
Kijk, dat is leuk.
Het was een mooie podcast.
Dat is een mooie podcast. Daarom gaan we ook afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Volg ons zeker op Facebook. Facebook.com Arrière de la Course. Twitter Arrière en dan een hoofdletter C. Instagram Arrière de la C. En we hebben ook een mooie website. Dus ga eens kijken op www.arrièredelacourse.nl. Nou, bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid. En ik zou zeggen, luister lekker. En tot de volgende Arrière de la Course.